Maar wat is geld? Die vraag die is eigenlijk heel belangrijk en ik denk dat die veel te weinig wordt beantwoord. Ja, en dat is ook de reden waarom ik huur, omdat ik gewoon flexibel wil zijn.
Ja.
Ik wil liever geen schulden hebben, omdat ik denk, ja, die schulden zijn namelijk ook weer invloed van iemand anders op mij om iets te doen waar ik misschien helemaal geen zin in heb.
Welkom bij de podcast Madelon Navigeert. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of in financiële markten, dan zit je hier goed. Mijn naam is Madelon Vos en ik maak sinds 2013 content over deze onderwerpen. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube-kanaal Madelon Vos, in de vorm van cursussen op madelonvos.nl en via mijn Instagram Stories. In Madelon Navigeert spreek ik bekende economen, journalisten en analisten. En met hen praat ik over geld, de economie en de toekomst. Om op deze manier jou te inspireren en je bewust te maken van het belang van je financiële gezondheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis. Langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen of huren en langs winst of verlies. In het bijzonder wil ik graag onze sponsoren Bitfavo en Gold Republic bedanken voor het mede mogelijk maken van deze content.
Welkom bij deze aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en ik ben vandaag onderweg naar Amsterdam. Want daar pik ik Bart Brans op, de edelmetaalspecialist van Gold Republic. En naast het feit dat hij alles weet over goud en zilver, weet Bart ook ongelooflijk veel over veiligheid en in het bijzonder terrorisme. Dat is zijn achtergrond en we gaan het vandaag met hem hebben over onder andere financiële veiligheid, maar ook over persoonlijke veiligheid. En het wordt een bijzonder gesprek, want zoals je waarschijnlijk wel weet is Bart bekend van zijn YouTube-kanaal waarin hij wekelijks mensen bijpraat over het laatste nieuws omtrent goud en zilver en alle macro-economische onderwerpen. En we kijken vandaag ook met hem een stapje verder. We kijken een stapje vooruit. Want we bevinden ons nu in een lastige periode waarin je graag zekerheden voor jezelf inbouwt. Maar we kijken ook naar de stap die hierna komt. Hoe je daar het beste op kan voorbereiden vanuit zijn achtergrond als edelmetaalspecialist, maar ook als veiligheidsspecialist. Dus dit wordt een leuke aflevering. Ik rijd snel richting Bart en laat even weten wat je van deze aflevering vindt door op de duim te klikken of een reactie achter te laten. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Ik rijd gezellig nu naar Bart en rij jij gezellig met ons mee. Tot zo. Hallo Bart.
Hi Madelon.
Hallo.
Goeiedag.
Goedemiddag. Wat een toeval dat ik hier, jou hier tref.
Dat is inderdaad een heel mooi toeval.
Ja, ja. We gaan vandaag een heel mooi gesprek voeren over onder andere edelmetalen, als ik het goed heb. Want jij bent edelmetaal specialist.
En dat is, ja, dat klopt. Dat ben ik met heel veel plezier.
Ja, kun je ons iets vertellen over je achtergrond? Want jij bent niet altijd edelmetaal specialist geweest. Ik zei het net kort ook al even in de intro van deze video. Maar kun je ons het een en ander toelichten over jouw achtergrond van origine?
Om
het
ja, natuurlijk. Zeggen. Heel graag zelfs. Nou ja, ik ben opgeleid tot integraal veiligheidskundige.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk een lang woord voor veiligheidsexpert. En nou, dat mag ik mezelf dan dus noemen. En ik heb dan dus ook wel wat dingen gedaan met veiligheid. En ik heb nog een keer een antiterreurmethodiek ontwikkeld voor vliegvelden.
Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Antiterreurmethodiek?
Ja, ik ben afgestudeerd op terrorisme.
Ja.
Of in ieder geval islamitisch terrorisme.
Oké. Okay.
En vanuit die studie, vanuit mijn achtergrond dus als veiligheidsexpert, heb ik ook gekeken naar wat gebeurt er nu als mensen eventueel een terroristische aanslag willen gaan plegen.
Ja.
En hoe kun jij als burger, dus eigenlijk zelf als persoon, daar wat tegen doen.
Ja.
En niet voor de hele wereld, maar voor jezelf. En nou ja, dat, daar heb ik dus een soort studie op gedaan. Heb ik gekeken van waar vinden veel van die aanslagen plaats. En wat kan je daar dan tegen doen. En dan kom je toch uit vaak bij plekken waar heel veel mensen samenkomen.
Mm-hmm.
En ook relatief onoplettend zijn.
Ja.
Nou, als je naar een vliegveld gaat, dat weet je zelf ook wel, dan ben je bezig met de reis. Dan ben je bezig met de voorbereiding van je reis, het afgeven van je koffers, het checken van je van je tickets, dat soort zaken. Dus hoe kun je dan, en daarom is het ook aantrekkelijk eventueel voor iemand die dat wil doen, om dat daar te doen, want jij let niet op. Maar hoe kun je nou ervoor zorgen eigenlijk dat je daar misschien zelfs zonder dat je door hebt, toch een beetje op let?
Ja.
Nou ja, daar heb ik dus die antiterreurmethodiek voor ontwikkeld. Daar ben ik ook voor genomineerd voor een Security Award.
Gaaf.
Van het grootste internationale vliegveldenmagazine ter wereld.
Ja.
Ik heb hem uiteindelijk niet gekregen. Maar wat wel leuk is, is die methodiek is ook gepubliceerd. Dus hij is voor iedereen leesbaar.
Ja.
Iedereen inzichtelijk. Hoe kun je jezelf voorbereiden? En hoe kun je zelf in ieder geval zorgen dat als er iets gebeurt, dat jij ietsje beter reageert dan anderen.
En sluit dit dan ook aan op jouw interesse die daarna ontstond ten aanzien van de edelmetalen?
Ja, dat is eigenlijk tegelijk ontstaan.
Okay.
Want als je bezig bent met veiligheid, dan heb je heel veel verschillende soorten veiligheid. Maar een heel groot deel van veiligheid is natuurlijk ook financiële veiligheid.
Absoluut.
Ja, en ik ben in eigenlijk tijdens de Great Recession, de crisis van 2007 en 2008, ben ik me heel erg gaan verdiepen in hoe zit ons monetair systeem in elkaar? Mm-hmm. Wat zijn de veiligheidsrisico's? En hoe kan ik mezelf daar beschermen tegen die risico's? Hoe kan ik die risico's indekken?
Dus als ik het goed begrijp, keek je naar beide kanten. Op het moment dat er iets gebeurt met mij, lichamelijk zeg maar gezien, wat er om me heen gebeurt. Stel, er ontploft een bom of iets dergelijks. Hoe bescherm ik dan mijn lijf en mijn familie en alles daaromheen? Maar je hebt ook gekeken naar hoe kan ik mezelf financieel beschermen?
Ja, misschien is het dan goed om toch een stukje context. Want ik heb natuurlijk heel bewust 9/11 meegemaakt. Hè, de hele wereld. En het zegt wat over mijn leeftijd. Maar en dat was ook voor mij de reden om integrale veiligheidskunde te gaan studeren.
Okay.
Dus ik wilde echt. Ik had twee keuzes. Of ik kan het leger ingaan. Of ik kan kijken of ik op een andere manier, meer vanuit de beleidsmatige kant, iets kan doen om de veiligheid in de wereld te vergroten.
Ja.
Nou, toen kwam de Great Recession, de kredietcrisis.
Ja.
En toen dacht ik, dat heeft ook wel echt een financieel component. Toen ben ik uiteindelijk uitgekomen na lang veel boeken lezen, YouTube en zelf ook gewoon goed nadenken over hoe zit de situatie in elkaar. Ben ik uitgekomen bij edelmetalen als toch echt die eeuwige basis van ons monetair systeem en ook de, wat mij betreft in ieder geval, de enige twee vormen van echt geld.
Mm-hmm.
En toen ontstond daar.
De enige twee vormen van echt geld, ja?
Ja, toen ontstond daar een passie voor de edelmetalen natuurlijk.
Ja.
Maar ook alles daaromheen, als het gaat om ons financieel stelsel, als het gaat om een stukje service en bewustwording van hoe kan ik dit verhaal ook aan andere mensen vertellen.
Ja.
En dan begin je eigenlijk zonder dat je daar dus voor geschoold bent, begin je ineens enorm te interesseren in edelmetalen en alles wat erbij hoort.
Ja, en alles wat daarbij komt kijken. Waar ik nog even benieuwd naar ben, hè Bart, voordat we de diepte ingaan over de edelmetalen, want dat is natuurlijk jouw expertise. Sommige mensen die stellen wel eens dat mensen die goud bezitten, dat bezitten omdat ze angstig zijn. Ze noemen goud ook wel gestold angstzweet.
Angstzweet,
Even op de stoel van de duivel.
Nee,
kijk
ik tot op zekere hoogte zou je dat inderdaad kunnen stellen.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik ook dat als je faalt je voor te bereiden, dan bereid je je voor om te falen.
Ja.
Dus in de plaats van dat ik zit dus liever niet op die stoel van je bent bang, want je koopt goud.
Ja.
Ik koop zeker niet alleen maar goud of zilver. Wat ik wel vind is, als je kijkt naar de wereld, dan zie je patronen. En de studie van goud maakt dat ook heel mooi inzichtelijk. En dan kom je, als je die patronen ziet en herkent, en ze ook vervolgens erkent, dan kom je vanzelf tot een moment waarop je, waarop het in ieder geval, denk ik, alleen maar goed is om ook actie te ondernemen.
Ja.
Om je voor te bereiden op een mogelijke uitkomst.
Op een mogelijk scenario.
Ja, dan betekent dat dus ook niet dat je ineens al je bezittingen, al je investeringen moet verkopen. Een paar klompen goud moet kopen en die in je kelder moet bewaren samen met 10 blikken met bonen. Maar het is gewoon normaal en goed om ook te kijken naar de risico's die je ziet.
Ja.
Die voortkomen uit studie of analyse. Mm-hmm. En die risico's in ieder geval deels proberen af te dekken.
Als ik het goed begrijp is het dus een en. Je verspreidt je portefeuille in verschillende onderdelen en daar is goud als zijnde een hedge tegen mogelijke negatieve scenario's een onderdeel van.
Exact. Okay, exact.
Helder. Kan je ons wat vertellen over de geschiedenis van goud? Want waarom, jij zei net al heel terecht, goud en zilver zijn de enige echte vormen van geld, om het maar zo te stellen.
Ja.
Jij hebt daar een reden voor om dat te zeggen. Vertel ons er wat over.
Ja, nou ja, kijk, geld. We praten over euro's als zijnde geld. We praten over, nou, misschien wel cryptocurrencies als over cryptocurrencies als zijnde geld.
Ja.
Maar wat is geld? Die vraag die is eigenlijk heel belangrijk en ik denk dat die veel te weinig wordt beantwoord.
Ja.
Nou, dan kom je uit op een definitie van geld. En dat betekent dat geld aan een aantal karakteristieken moet voldoen.
Ja.
En een aantal van die karakteristieken zijn bijvoorbeeld schaars, dat het moet schaars zijn, het moet duurzaam zijn, het moet houdbaar zijn, het moet deelbaar zijn. En dan kun je vervolgens eigenlijk alles aan die meetlat leggen.
Ja.
En een voorbeeld is, als ik een briefje van 50 euro... een euro die overigens pas net bestaat eigenlijk, hè, 20 jaar ongeveer. Als ik dat briefje van 50 euro hier in dit prachtige kanaal gooi, dan is het een half uur later is er eigenlijk niks meer van over.
Ja.
Als ik een vat olie in het kanaal gooi, dan na 100 jaar dan roest dat vat stuk en dan loopt de olie eruit.
Mm-hmm.
En als ik een aandeel van een bedrijf in het kanaal gooi, dan 100 jaar later bestaat dat bedrijf waarschijnlijk helemaal niet meer. Pak ik een gouden munt of een zilveren munt en die gooi ik hier in het kanaal en ik vind hem 1000 jaar later terug, dan is het nog steeds een gouden munt en dan is het nog steeds een zilveren munt. Dus dan heb je dus, en dat gaat alleen maar over het stukje houdbaarheid. Nou, deelbaar, nou, dat kan met olie al niet, want je hebt een vat, ja, je kan er een liter van maken, maar je kan een vat olie niet goed deelbaar maken. En je kan het ook niet gebruiken als een betaalmiddel.
Nee.
Je kan niet naar de bakkerij lopen met een vat olie en zeggen, doe mij 2 broden voor, voor een liter olie bijvoorbeeld.
En hoe zit dat dan met digitaal geld?
Nou, digitaal geld is ontzettend interessant. Want ja, dan komen we natuurlijk, en ik vermoed dat Bitcoin straks nog wel langskomt ook. laat ik altijd beginnen met te zeggen, ik ben ontzettend enthousiast over Bitcoin. Ik kocht in 2013 mijn eerste Bitcoin. Toen waren ze 100 euro per stuk. En daar ben ik nog steeds ontzettend blij mee dat ik dat toen heb gedaan. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld dat stukje houdbaarheid,
ja,
dan zijn, nou, er zijn meerdere meningen over. Maar dan kom ik in ieder geval tot nu toe tot de conclusie dat Bitcoin bestaat eigenlijk nog niet zo lang.
Mm-hmm. En waar goud en zilver dat wel.
Exact.
Ja.
En de vraag is, zal Bitcoin, en dat is ook een vraag die ik graag aan experts stel.
Ja.
Bestaat Bitcoin over 1000 jaar nog?
Ja.
Ja, dan kun je zeggen, ja, dat bestaat nog, maar je weet het niet. Je kunt dus speculeren of het over 1000 jaar nog bestaat of over 200 jaar nog bestaat. Maar statistisch is die kans nul.
Ja.
En of nihil.
Als je dus kijkt naar de geschiedenis.
Als je kijkt naar de geschiedenis
en
van
de
alle valuta.
Van ja.
Dan moet je eigenlijk, als je daar eerlijk over redeneert, moet je tot de conclusie komen dat ook in ieder geval tot nu toe, en ik wil echt niet zeggen dat het in de toekomst niet verandert, maar dat tot nu toe ook cryptocurrencies, hè, valuta, cryptovaluta, geen geld zijn.
Ja. Ja, ik denk dat je niet de enige bent die hier zo over denkt. We hebben bijvoorbeeld Christine Lagarde onlangs nog horen zeggen tijdens een van haar meetings dat crypto's geen geld zijn omdat ze niet voldoen aan de 3 standaard principes. Ruilmiddel, rekenmiddel, oppotmiddel. Mm-hmm. Daar doelde zij op. Nu ben ik het compleet met je eens. Hè. Kijk het naar de geschiedenis. Maar daarnaast is er natuurlijk wel een hele belangrijke rol weggelegd voor de overheden, de centrale banken, die doorgaans een munt simpelweg kapot maken. Mm-hmm. En dat is in dit geval niet zo. Dus dat is iets wat de tijd zou moeten leren. Maar kijkend naar digitaal geld aan zich, want je had het net over de euro, over de dollar misschien. Hè. Als je een briefje hebt, die gooi je in het kanaal, die is weg. Mm-hmm. Maar digitaal geld als zijn de euro en dollars, die zijn niet weg. Dus daar zullen andere karakteristieken zijn waarvan jij mogelijk zegt van nou, dan vind ik toch dat goud en zilver meer aantrekkelijk is dan een digitale vorm van een euro of een dollar, los van crypto dan.
Ja, en dat heeft dan te maken met een aantal van die andere karakteristieken, mm-hmm, waaraan geld moet voldoen om geld te zijn.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld schaarsheid. En ja, wat zien we natuurlijk van alle valuta in de geschiedenis van de mensheid, is dat, nou, het begon eigenlijk allemaal met goud, of in ieder geval eerst schelpen. En toen er behoefte was aan een soort standaard betaalmiddel, is de goudstandaard ontstaan.
Ja.
En wat we nu massaal...
Wat houdt dat in? Kun je dat kort uitleggen?
Ja, natuurlijk. Nou ja, een goudstandaard is dan wel wettelijk vastgelegd, dan wel vanuit een bepaalde natuurlijke balans is ontstaan dat bijvoorbeeld één brood een heel klein stukje goud of een klein zilver muntje zou moeten gaan kosten. Mm-hmm. En op het moment dat dat wettelijk vastgelegd werd, dan had je dus een goudstandaard.
Ja.
En bijvoorbeeld de Coin Act van 1782 in de Verenigde Staten, die heeft vastgelegd zoveel 1 ounce goud vertegenwoordigt zoveel dollar.
Ja.
En tot 1933, toen goud verboden werd, mm-hmm, was die standaard was $20.67 voor 1 ounce goud.
Ja.
Nou ja, dat is dan een afspraak die je maakt en op basis waarvan je een vaste hoeveelheid dollars creëert. Nou, op het moment dat je die goudstandaard loslaat, dan geef je tegelijkertijd overheden eigenlijk een soort van vrijbrief om maar onbeperkt, nou, misschien wel digitale euro's of gewone euro's,
ja,
of dollars.
Papier, maakt niet uit.
Ja, ja, die print je of die creëer je in een computer. En dan wijk je ook dus meteen weer af van wat geld is. Geld moet namelijk zeldzaam zijn. Want het haalt zijn waarde uit de belofte dat op het moment dat ik jou een gouden munt geef en jij geeft me daar een product of een dienst voor, mm-hmm, dat als jij diezelfde gouden munt uitgeeft, dat jij dezelfde of meer waarde ook aan producten of diensten daar weer voor kan terugkrijgen.
Ja.
Nou, als je dat probeert met een euro en jij pakt een euro van 2020, mm-hmm, dan is die euro op dit moment 6% kwijtgeraakt. Dus gaat het om 100 euro, dan ben je 6 euro ben je eigenlijk kwijt,
ja,
aan koopkracht. Dat briefje is nog steeds 100 euro. Maar je kan er 6 euro minder voor kopen. En dat is als we de officiële cijfers geloven.
Ja, want als we de shadow stats bekijken, dan zal dat mogelijk net iets anders zitten.
Als je inderdaad de oude methodiek van het berekenen van inflatie toepast op de huidige inflatie, dan kom je uit op tussen de 10 en de 15% inflatie.
Ja, en dan hebben we de afgelopen maanden nog niet eens helemaal netjes erin verwerkt.
Correct.
Ja. Ja, ja. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je koopkracht met de euro en de dollar veel sneller afneemt dan als je zilver en goud gebruikt. En wat we ook vaak zien is dat zilver en goud gebruikt wordt als hedge in tijden van economische onrust. We zitten natuurlijk nu in een best wel heftige periode. Mm-hmm. We hadden gehoopt met z'n allen dat we eruit zouden zijn afgelopen zomer, maar dat is helaas niet het geval. We zitten er nog middenin. Mm-hmm. En veel mensen verwachten dat het ook nog een behoorlijke periode, misschien nog wel jaren, zal gaan duren. Wat merk jij daarin bij bijvoorbeeld jouw klanten, of wat merk je daarin bij mensen om je heen die met jou praten over deze onderwerpen?
Nou ja, ja, dat de onrust is, die was al heel groot.
Ja.
En wat er nu natuurlijk eigenlijk wereldwijd gebeurt, zorgt er alleen maar voor dat die onrust groeit. Mm-hmm. En als je dan ook kijkt naar de maatregelen die worden genomen en ook de financiering van die maatregelen, er worden allerlei steunpakketten weer uitgerold, dan vragen heel veel mensen zich terecht af, maar hoe wordt dit eigenlijk betaald?
Ja.
Ondernemers die creëren normaal gesproken vanuit hun arbeid waarde.
Ja.
En die waarde die vindt zijn weg in de economie. Nou, op het moment dat een ondernemer niet mag ondernemen, maar die krijgt daar wel voor betaald of een vergoeding, mm-hmm. dan is er dus meer valuta in omloop en er zijn minder producten of diensten in omloop. Dat betekent uiteindelijk ook dat er meer valuta moet bieden op minder producten.
Mm-hmm.
En dan krijg je
meer
ook
aanbod van geld,
meer aanbod van valuta. En ook dat is een vorm van inflatie.
Jij zegt valuta, jij zegt geen geld. Doe je dat expres?
Ja, dat doe ik. Ik probeer dat eigenlijk zo goed mogelijk aan te houden dat je inderdaad niet over euro's praat als geld. Want het is geen geld.
Valuta gaat altijd naar nul, heb ik me ooit laten vertellen.
Ja, ik zeg altijd op het eigen YouTube kanaal van de intrinsieke waarde van de euro, die gaat op een bepaald moment naar nul.
Ja.
Want dat is de intrinsieke waarde. Elke valuta keert terug naar de intrinsieke waarde van nul.
Dus de waarde van papier geld, fysiek geld, dus een paar cent van een briefje.
Ja, dan zou je nog kunnen zeggen het heeft wat waarde, maar feitelijk kijk maar naar, nou, op dit moment naar Venezuela. Mm-hmm. Daar worden van briefjes van Bolivar van 100.000 of 1 miljoen Bolivar. Daar worden papieren figuurtjes meegemaakt.
Ja.
En die kun je dan kopen voor bijvoorbeeld een dollar. Nou, die mensen zijn die zijn blij met die dollar, want ze weten dat die Bolivar, die zijn gewoon echt
niet waard.
Ja, die zijn het papier waarop ze gedrukt zijn, zijn ze niet waard.
Ja.
Dus de valuta keert terug naar de intrinsieke waarde van nul. Mm-hmm. Het papier zou je nog wat waarde kunnen geven. Maar dat heeft ook waarde zonder dat er Bolivar op staat.
Ja, absoluut.
En in een toekomst op een bepaald moment ook euro.
Ja, zeker. En jij zat midden in een verhaal, want ik onderbrak jou. Je had het over het aanbod van geld, hè, bij de winkeliers. Dat mensen zich afvragen hoe het kan dat er ineens nog steeds veel aanbod van geld is. De roerige tijd waar we nu in zitten.
Mm-hmm.
Kun je daar nog meer uitleg bij geven?
Ja, natuurlijk. Nou ja, kijk, als je dus meer aanbod van valuta
dus.
Ja, van valuta krijgt en er staan niet meer producten tegenover,
ja.
dan merk je dat in inflatie. Mm-hmm. Want je hebt toch dingen nodig om van te leven. En wat wij in ieder geval merken, wat ik merk als ik met mensen spreek, is dat zij zich in toenemende mate daar zorgen over maken.
Ja.
En dat doen mensen ook niet voor niets, want steeds meer mensen vinden hun informatie, want ze krijgen het niet via de reguliere kanalen, maar tunen in, nou, bij jou bijvoorbeeld.
Of bij jullie.
Of bij ons,
ja.
Om geïnformeerd te worden over wat is de staat, de echte staat van de economie.
Mm-hmm.
En die staat zoals wij die weergeven, die past ook veel beter bij wat men voelt en zelf ervaart. Dus als je op het journaal hoort de inflatie is 3% dit jaar en jij kijkt naar je boodschappenmandje en je denkt, ja, maar ik betaal 5 euro meer voor mijn mandje, terwijl dat is dan een mandje van 50 euro. Dus dan ervaar jij voelt en ervaart 10%, maar er wordt tegen jou gezegd, ja, het is 3%. Nou, dan op een bepaald moment vertrouw je het niet meer. Ga je zelf op onderzoek uit. Kom je uit bij jouw YouTube-kanaal, bij ons YouTube-kanaal. En dan komen mensen langzaam maar zeker tot de bewustwording, tot de gewaarwording. Eigenlijk is het helemaal niet zo mooi als mensen het voorschildert.
Mm-hmm.
Dus ik maak me zorgen en ik wil wat doen. Nou, en dan is het natuurlijk ook altijd aan iemand om zichzelf goed te informeren over wat ga ik dan doen. En dan blinkt goud toch al die millennia later als niets anders.
Ja, En kijkend naar deze roerige periode zie je natuurlijk dat er steeds meer mensen zijn die richting goud en zilver gaan. Daar valt ook wel het een en ander voor te zeggen. Hè? Want op het moment dat je analisten hoort spreken, bijvoorbeeld op de radio of op de televisie, dan wordt er gewoon letterlijk gesteld dat geld wat nu naar goud, zilver, crypto gaat, dat gaat niet naar de beurs. Dat gaat niet naar boodschappen. Dat gaat niet naar ondernemers die het juist nu nodig hebben. Begrijp jij dat ze daar op die manier naar kijken?
Nou, ik snap heel goed dat analisten zich zorgen maken over dat mensen goud kopen. Mm-hmm. Tegelijkertijd snap ik veel beter de zorgen van de mensen die goud kopen. Ja. En die cryptocurrencies investeren. Omdat, ja, we zitten natuurlijk al jaren eigenlijk in een economisch klimaat waarin je kunt vaststellen dat de haalbaarheid van de het binnen het leven, ja, dat die steeds verder weg liggen. Mm-hmm. En nou, dan kan je starten met...
Dan doe je
met,
op een huis? Of?
Nou, dan kan je het inderdaad hebben over wie kan er nu nog een huis kopen waarvan je denkt van nou, daar kan ik de rest van mijn leven wonen. Ja, dan moet je echt ontzettend veel geluk hebben of een rijke familie, ja, of een hele goede baan hebben, ja, of heel hard werken.
Of met z'n tweeën zijn.
Dus de vanzelfsprekendheid van dat jij, als jij je best doet, dat je daarvoor wordt beloond, bijvoorbeeld in de vorm van het kunnen betalen van een huis. Mm-hmm. Ja, die vanzelfsprekendheid die is al jarenlang helemaal uit het zicht. Dus waar je merkt, met andere woorden, dat de doelen die we allemaal, denk ik, in het leven hebben, dat die steeds verder weg liggen.
Ja.
Dat de betaalbaarheid van allerlei producten of diensten, nou, het is nu net winter, en de gasprijzen die zijn 3 of 4 keer zo hoog als vorig jaar.
Ja.
Ja, dat creëert een enorme armoede eigenlijk.
Ja. En een ongelijkheid ook.
Ja, en ook onder mensen die gewoon keihard werken.
Ja,
en dat is niet, zeg maar, de afspraak die we met z'n allen hebben gemaakt met elkaar. Want de afspraak is, als ik mijn best doe en ik hou me aan de regels en ik werk hard en ik spaar, dan is ook dat voor mij bereikbaar.
Ja.
Nou, als die afspraak er niet meer is, dan gaan mensen toch naar, die gaan kijken van hoe kan ik er in ieder geval voor zorgen dat, ja, dat ik wel dat wat mij wat vanzelfsprekend was, dat ik dat toch kan bereiken. Want we zijn er natuurlijk allemaal aan gewend dat iedereen denkt nog, ja, die belofte, ik wil in ieder geval daar graag gebruik van maken.
Dus eigenlijk, stel jij, er is een noodzaak voor deze mensen om hun vermogen te beschermen, omdat het ze eigenlijk al af wordt genomen.
Absoluut.
Door de stijgende prijzen, door het feit dat je geen huis meer kan kopen, dat de supermarkten duur worden, dat het gas. Dus die mensen moeten wel, want anders word je sowieso langzaam arm.
Absoluut. Ja, dat is. En stel, je bent ondernemer, je hebt het goed voor elkaar. En je ziet inderdaad elk jaar niet alleen de inflatie, maar ook negatieve rente. En ook die enorm oplopende prijzen van alles.
Ja.
Dus niet alleen maar van huizen, maar eigenlijk ook van je boodschappen, van je energie, van cryptocurrency. Dat zie je gebeuren. Je ziet dus eigenlijk de koopkracht van jouw ontzettend zuur verdiende valuta,
ja,
zie je afnemen. Dan ga je zoeken naar oplossingen.
Ja,
en ja, die oplossing is natuurlijk het investeren. Investeren in dingen, beleggen in dingen. En dat daar kiezen steeds meer mensen ook voor bijvoorbeeld edelmetaal of cryptocurrencies.
Wat ik dan opvallend vind, Bart, is dat we dat vooral ten opzichte van de afgelopen jaren steeds meer voelen, steeds meer merken. Die drang is er steeds meer bij veel meer mensen. Maar je ziet het nog niet echt terug in de prijs van goud, van zilver in het bijzonder.
Ja, nou ja, zilver is inderdaad, zilver is mijn favoriete edelmetaal.
Mm-hmm.
Overigens, je zou, goud zit er echt net onder.
Yeah.
En dan is er een hele tijd niets. En dan komt de rest. Maar kijk, zilver is inderdaad, is een lastig metaal in zekere zin, omdat het ook een schizofreen karakter heeft gekregen.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is goed dat je dat vraagt. Zilver is eigenlijk 4.500 jaar een betaalmiddel geweest.
Ja.
vaker nog zelfs dan goud. Want goud was eigenlijk te waardevol. Dus goud gebruikte men om waarde op te potten.
Ja.
En zilver...
Goud was het spaarmiddel eigenlijk. Exact. En zilver het betaalmiddel.
Zilver het betaalmiddel. Tot de jaren 70 ook gewoon in onze Nederlandse gulden. Dus tot de jaren 70 hadden we een vorm van een soort zilverstandaard.
Ja. Want zilver zat verwerkt in de munten.
In de guldens inderdaad. Ja. Ja. En ja, wat is er... sinds het begin van de 20e eeuw gebeurd. Men is erachter gekomen dat zilver ontzettend nuttig is in alles. En zo, in zoverre zelfs dat de meest gebruikte grondstof die er bestaat is olie. Dus de meest veelzijdige grondstof die er is.
Ja.
En daar maken we eigenlijk alles van. En dan heb je de op één na meest veelzijdige grondstof en dat is zilver. Dus dat... metaal, dat monetaire metaal, is ontdekt of herontdekt als iets waar je eigenlijk, wat je kan gebruiken voor bijna alles. Mm-hmm. En dan bedoel ik alles met een aan- en uitknop, daar zit zilver in.
We zitten nu midden in de video, maar ik wil je heel erg graag om een gunst vragen. Want zoals je waarschijnlijk wel weet, is het voor ons makers enorm van belang dat deze content met een zo groot mogelijke doelgroep wordt gedeeld. Wil je ons daar nou bij helpen en vind je het ook belangrijk dat je buurvrouw, je vader, je opa of misschien zelfs wel je zusje begrijpt wat er binnen ons monetair systeem aan de hand is? Dan kun je deze video delen. Dat kun je doen door hieronder op de deelknop te drukken. En je kan het delen op Facebook met je vrienden of via de mail, via WhatsApp als je dat wil. En je zou ons daar enorm mee helpen. Dus vanuit hier hartstikke bedankt en heel veel plezier met de rest van het interview.
In steeds meer in de medische industrie is echt opnieuw ontdekt dat zilver antibacteriële eigenschappen heeft. Dus er is een enorme vraag naar zilver als het gaat om de medische industrie. En die groeit ook alleen maar. En ik noem dan altijd maar, het zit bijvoorbeeld ook in fitnesskleding. Daar zit zilver in verwerkt. In hele kleine hoeveelheden, maar daar zit zilver in.
Ja.
En zilver wordt ook ontzettend veel gebruikt in de verduurzaming van de economie. En dan denk ik in eerste instantie altijd aan zonnepanelen. Nou, wat is zilver? Het is het meest reflecterende metaal van zichtbaar licht. Mm-hmm. En waar wordt dat in gebruikt? In zonnepanelen.
Dus zilver wordt ook echt daadwerkelijk gebruikt en is niet zozeer enkel een betaalmiddel of een oppotmiddel.
En daardoor heeft zilver dus inderdaad, er is elk jaar een tekort aan zilver dat uit de grond komt. Nou, proberen ze nog wat te recyclen, zo kom je dan toch toe aan wat dan de vraag is.
Ja.
Maar die vraag loopt elk jaar op en het aanbod loopt elk jaar af. Er is steeds minder aanbod elk jaar van zilver. Nou, dan heb je dus een metaal dat van oudsher een betaalmiddel is geweest, maar eigenlijk is herontdekt als een industrieel metaal, waardoor er heel veel toepassingen zijn waar zilver in wordt gebruikt.
Ja.
En dan krijg je dus ook de, en daarom noem ik het schizofreen, dan krijg je dus ook een soort strijd tussen, is zilver nu geld, mm-hmm, of is zilver dat industriële metaal wat we in van alles gebruiken en moeten we het ook als zodanig waarderen.
Ja.
Nou, die strijd die is gaande. En nou, dat, wat de uitkomst daarvan is, en dat is denk ik ook belangrijk om te zeggen, dat iets 4.500 jaar zo is geweest, betekent niet dat het niet anders kan worden.
Ja.
Maar wat je wel ook merkt is dat zilver nog steeds in het collectieve geheugen van mensen een monetair metaal is.
Ja, en het is een en-en.
Het is en-en. Alleen, ja, dat heeft dan natuurlijk ook zijn uitwerking op hoe waardeer je zilver. En dat maakt van zilver ook een wat speculatief. Het maakt van zilver een wat speculatieve investering.
Ja.
En er zijn mensen die zeggen, nou, als we naar een verduurzaming gaan van de economie, als we alle auto's gaan vervangen met elektrische auto's, dan moet daar zilver voor worden gebruikt, want er is geen goed alternatief. En dus moet de prijs van zilver omhoog. Nou ja, dat kan gebeuren. Wat we ook niet moeten vergeten, denk ik, is dat ook de koers van zilver bewezen is gemanipuleerd. Hè. Dan kom je uit bij bijvoorbeeld de veroordelingen van JP Morgan en van Deutsche Bank. Die, en dat is geen samenzweringstheorie, want die veroordelingen die liggen er.
Ja.
Dus we weten dat die banken eigenlijk op hele grote schaal de koers van zilver manipuleren.
En niet alleen zilver, toch? Goud ook, als ik het goed heb. Daar zijn ze ook voor veroordeeld.
Ja, het is, bij goud ligt het denk ik net weer iets anders. Maar wat we in ieder geval weten is dat derivaten, daar gaan in het geval van zilver, gaan er ongeveer 180 keer de jaarproductie gaat jaarlijks rond of wordt verhandeld op financiële markten. Mm-hmm. Nou ja, dat zou dus betekenen dat 180 keer de jaarproductie van zilver, en dat kan helemaal niet, van eigenaar verwisselt in één jaar. Nou, dat is onmogelijk, want dat zou dus één, dat jaarvolume is er helemaal niet.
Nee.
Want dat wordt gebruikt. En dat zou dus betekenen dat dat constant 180, om meer dan 180 keer per jaar, zo'n gigantisch volume aan zilver juridisch van eigenaar verandert.
Dus
en ook dat gebeurt
die,
niet.
Eigenlijk zou die prijs veel hoger moeten liggen, want zoveel fysiek zilver is er überhaupt gewoon helemaal niet.
Correct. Ja, er is eigenlijk veel minder zilver dan men doet voorkomen dat er zilver is. En ja, dat is dus in een verhouding van 1 op 180 ongeveer. Dus er zijn van elke kilo zilver denken 180 mensen dat ze er eigenaar van zijn.
Zo. Oké, dat is heftig.
Ja.
En kijk het naar die zilverprijs. Dus, want jij gaf nu een verklaring op het feit dat die zilverprijs nog vrij laag is. Mm-hmm. Als je enkel en alleen kijkt naar de afgeleide markt, de derivatenmarkt om het maar zo te stellen, dan betekent dat dus ook indirect dat deze prijs best wel lang op dit niveau kan blijven.
Niets duurt voor eeuwig, zeg ik altijd maar. Maar als we gewoon de afgelopen 10 jaar nemen, dan is de afgelopen 10 jaar is het eigenlijk, als je geïnvesteerd hebt in zilver 10 jaar geleden, ja, dan sta je nu nog steeds in de min.
Ja.
En we hebben dit jaar een paar keer gezien vanuit de initiatieven van bijvoorbeeld Wall Street Silver, dat er dan wordt geprobeerd om de zilverprijs op te laten lopen naar wat al die deelnemers daarvan denken dat de reële waarde is. Mm-hmm. En dan merk je dat vanuit die grote banken en die grote instituten, ja, dan worden er weer een paar miljoen contracten worden er gedumpt in de markt, terwijl er bijna geen handel is.
Ja.
Dat is helemaal niet slim, hè? Want als jij je zilver wil verkopen, dan wil je daar de beste prijs voor krijgen. Maar wat je dus ziet is patronen waarbij grote spelers heel veel zilver in één keer dumpen. En dan zie je eigenlijk die koers van zilver naar beneden naar beneden gaan. Dat toont in ieder geval, hè, dat maakt het heel lastig om ook de moed erin te houden als je geïnvesteerd hebt in zilver. Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik wel altijd, als je in zilver investeert, sowieso als je in edelmetaal investeert, dan doe je dat natuurlijk voor de lange termijn. En dat is waarom ik ook zo enthousiast ben over edelmetalen. Edelmetalen gaan al duizenden jaren mee.
Ja.
En zullen de komende duizenden jaren ook gewoon nog meegaan.
Mm-hmm.
En wat ik zo mooi vind ook aan zeg maar het perspectief dat edelmetalen goud en zilver bieden, is het perspectief van eeuwigheid.
Ja.
En ja, wij spreken wel eens met klanten die dan bijvoorbeeld al wat ouder zijn. En dan aangeven, nou, eigenlijk koop ik dit goud niet voor mezelf.
Maar voor mijn kinderen of
ik koop dit goud voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Ja. Want ik weet dat wat er ook gebeurt, 1 generatie, 2, 10 generaties, dat metaal, dat zal altijd nog wat waard zijn. Lang nadat bedrijven als, ik noem maar even een Shell of welk bedrijf dan ook, Tesla, lang nadat die bedrijven niet meer bestaan, mm-hmm, bestaan edelmetalen nog. Nou, dat perspectief is wel echt een lange termijn perspectief.
Ja.
Want dan moet je zelfs voorbij je eigen leven kijken. Tegelijkertijd vind ik het wel mooi dat dus bij zilver en bij goud kan.
Ja, waar ik dan nog benieuwd naar ben, hè? Hoe zit dat dan met de goudprijs? Want goud, daarvan wordt vaak gesteld, het is een hedge tegen inflatie. De inflatie is in de afgelopen 40 jaar tijd nog nooit zo hoog geweest. Dan zou je ook verwachten dat je dat terug zou zien in de koers. Om me heen hoor ik steeds meer mensen, ook veel jongeren, praten over goud en zilver.
Mm-hmm.
Maar toch wordt er ook gezegd, ja, maar die koers die ligt plat. Hoe zit dat dan met goud? Zilver is vrij duidelijk, maar
ja.
Goud dan?
Ja, dat vind ik ook Heel interessant. Nou, ik denk dat als we kijken, een paar dingen. Als we kijken naar wat is je verwachte rendement en wat is het rendement wat je moet verwachten.
Ja.
Nou, dan denk ik dat je, als je kijkt nu naar bijvoorbeeld cryptocurrencies, maar ook de aandelenmarkt en ook de vastgoedmarkt. Dan, nou, vandaag weer bekend geworden, jaar op jaar de huizenprijs 20% gestegen.
20,20,
dat
ja.
moet je eigenlijk niet verwachten van goud. Want op het moment dat je dat verwacht van goud, dan zou goud zijn functie als echt geld verliezen.
Ja.
Want als je weet, mijn geld wordt elk jaar 20% meer waard, dan is het geen geld meer.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar cryptocurrency is het natuurlijk hetzelfde. Hè. Daar gaat het soms honderden keren. Heb je honderden procenten winst op soms binnen een maand.
Ja.
En dat is ontzettend mooi dat die producten er zijn. Maar dat moet je niet verwachten van goud. Daarnaast kijk ik dan ook altijd net eventjes ietsje verder terug.
Mm-hmm.
En dus als ik dan bijvoorbeeld kijk naar 2019. Eind 2018, begin 2019. Toen was 1 kilo goud 33.000 euro. Nou, op dit moment is een kilo goud 51.000 euro.
Ja.
Dat is een schitterende stijging. Dat is een prachtig rendement. En goud heeft ook vaak, als het gaat om economische crisis, een signalerende functie. Dus het is een van die indicatoren die als eerste laat zien, er is wat mis. Dus toen eind 2018 en in eigenlijk heel 2019 die goudprijs ontzettend fors opliep, dat was voor mij in ieder geval een teken van er gaat wat gebeuren.
Ja.
Er is iets aan de hand. Heel veel mensen weten nog niet dat het aan de hand is, maar er zijn ook heel veel slimme investeerders, slim geld, dat nu al zegt ik ga investeren in goud. En dan zie je dat die koers oploopt, omdat mensen gewoon eigenlijk zeggen, ik wil een deel van mijn risico hedgen.
Ja, vastzetten in zekerheden is het eigenlijk.
Exact. En dan zie je nu dat die koers eventjes wat minder hard oploopt. Hè. En dan kijk ik altijd op de wat langere termijn, kijk je de afgelopen 20 jaar bijvoorbeeld. En dat is ook waar je rekening mee moet houden als je investeert in goud. Dan kijk je naar de afgelopen 20 jaar, had je gemiddeld rendement van ongeveer 9% per jaar.
Ja.
Nou, in alles behalve de afgelopen paar jaar was dat natuurlijk eigenlijk een prachtig resultaat.
Ja, maar als je dan inflatie daarin meeneemt, dan zou je nog best wel eens je koopkracht op een relatief gelijke wijze kunnen behouden.
Ja, exact. En uiteindelijk gaat het erom, wat is nu de functie van goud?
Ja.
De functie van goud is dat de euro die jij er nu in stopt, de waarde, de koopkracht van die euro die jij er nu in stopt, dat die koopkracht er over 10, 15, 20, 100 jaar nog steeds in zit. Nou, en daar zijn natuurlijk prachtige voorbeelden van. Als je kijkt naar zelfs dat het die koopkracht duizenden jaren vasthoudt. Hè. Ik denk dat bijna iedereen wel dat voorbeeld kent van die Romeinse soldaat die voor een ounce goud een prachtige handgemaakte mantel met prachtige handgemaakte sandalen kon aanschaffen. En dat je nu voor diezelfde ounce goud, op dit moment ongeveer een euro of 1600, dat je daar een heel mooi maatpak van kan kopen met een paar mooie op maat gemaakte leren schoenen.
Ja, en kijkend naar goud aan zich, hè, of misschien ook wel zilver, er zijn ook heel veel analisten die juist stellen dat de rol van crypto een belangrijke reden is voor het achterblijven van de koers. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik ken natuurlijk ik weet wat Michael Saylor ervan zegt.
Ja.
En daartegenover bijvoorbeeld weer Peter Schiff zegt over Bitcoin en cryptocurrencies. Ik sluit echt niet uit dat op het moment dat er geen cryptocurrencies waren geweest, dan vermoed ik zelfs dat meer mensen edelmetaal hadden aangeschaft.
Ja.
Want, en daar, ik zit namelijk tussen Michael Saylor en Peter Schiff in.
Mm-hmm.
Ik vind allebei ontzettend interessant.
Ja.
Goud is echt mijn eerste passie, maar ik heb niet voor niets in 2018 de European Blockchain Foundation opgericht. En ik heb ook niet voor niets in 2013 mijn eerste Bitcoin gekocht. Dat komt namelijk omdat ik in beide het vastleggen van koopkracht, en in het geval van Bitcoin natuurlijk ontzettende groei van koopkracht, omdat het nog heel erg hard aan het groeien is. Maar in beide zie ik, in, zeker naar de toekomst toe, het vastleggen van koopkracht. Maar nog veel belangrijker, de onafhankelijkheid van de besluitvorming van centrale banken, bestuurders, politici. Dat zie ik in allebei, in zowel goud als cryptocurrencies en dan specifiek natuurlijk Bitcoin. Want beide zijn een vorm van onafhankelijkheid van besluitvorming van derde partijen. En daarmee dus ook het vastleggen van bezit. Mm-hmm. En dat is denk ik heel belangrijk. Het zorgen dat je iets bezit. En ook dat je soeverein bent in dat bezit.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, ja, bezit. We leven natuurlijk steeds meer in een wereld waar je in je alles deelt, huurt, gebruikt.
Ja.
Maar op het moment dat je in die wereld leeft waarin je niets, waarin niets van jou is, mm-hmm, betekent ook dat jouw invloed op besluitvorming over dat wat jij gebruikt nul is. Om ergens invloed op te hebben, moet je het bezitten. Dus dan moet jij de enige eigenaar zijn, ja, van datgene wat je bezit. Bijvoorbeeld, nou, deze prachtige auto. Mm-hmm. En ja, we worden zeg maar die kant op geduwd, want dingen zijn ook steeds minder betaalbaar. Bijvoorbeeld een huis, dus steeds meer mensen huren. Ik huur ook.
Ja.
Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat ik geen invloed kan uitoefenen, of weinig invloed kan uitoefenen, over wat er met dat huis gebeurt. Mm-hmm. Als het huis van mij is, dan kan ik daar veel meer invloed op uitoefenen. Dus als jij soevereiniteit wil, de vrijheid om ook te beslissen over wat er in jouw leven gebeurt, dan moet je zorgen dat je bezit hebt. En ik ben dus een groot voorstander ook van het hebben van bezit.
Ondanks dat je dus zelf geen huis hebt?
Nee, maar dat heeft meer te maken met dat ik eigenlijk nu de huizenmarkt wat speculatief vind. Ja. Dat tegelijkertijd, ik huur al 10 jaar. En ik heb dus een ontzettende kans misgelopen om een heel mooi rendement te maken.
Ja.
Je zit ook natuurlijk heel vaak zit je fout. Tegelijkertijd ja, denk ik dat dit nu voor mij de beste oplossing is, omdat ik ook niet weet. Ja,
maar het niet hebben van een huis zorgt ook voor allerlei andere vrijheden. Dat vergeten mensen vaak. En dan gaat het enkel en alleen om het opbouwen van vermogen. Maar je huis is natuurlijk je plek waar je je fijn voelt. En dat kan ook een plek zijn waarbij je van de ene plek naar de andere plek verhuist. Constant aan het reizen bent. Misschien wel geen huis hebt. Of juist een huurhuis, zodat je flexibel bent als er iets gebeurt waar
exact
je je prettig bij,
ja,
voelt.
En dat is ook de reden waarom ik huur. Omdat ik gewoon flexibel wil zijn.
Ja.
Ik denk dat de schuldenberg, die natuurlijk in de hele wereld gigantisch is, mm-hmm, dat uiteindelijk iets wordt wat we moeten gaan inzien, dat die schulden er zijn.
Ja.
En dan moet je daar wat mee. En dat betekent waarschijnlijk voor heel veel mensen ook heel veel pijn. En dat is een reden waarom ik ook geen schulden wil hebben. Ik wil liever geen schulden hebben, omdat ik denk, ja, die schulden zijn namelijk ook weer invloed van iemand anders,
ja,
op mij om iets te doen waar ik misschien helemaal geen zin in heb.
Ja, absoluut.
Nou, dat is voor mij ook een reden waarom ik dus op dit moment huur. Ik sluit helemaal niet uit dat ik op een bepaald moment toch wel iets koop. Maar op dit moment voelt dat gewoon prettiger voor mij om, en de afgelopen jaren eigenlijk voelt het veel prettiger om te huren.
Ja.
Dus ik huur. Maar ja, wat in ieder geval zowel edelmetaal in fysieke vorm, waarvan jij de juridische eigenaar bent, als maar ook bijvoorbeeld Bitcoin op een hardware wallet. Die bieden jou dus, nou, die geven jou bezit en die bieden jou dus een bepaalde vrijheid en soevereiniteit en dus invloed op je eigen leven.
Zo. Ja, absoluut. En ik hoop dat zo gaat blijven. Want we weten dat er scenario's in de geschiedenis geweest zijn waarbij de overheden gekozen hebben voor het confisceren van goud en zilver.
Ja, eigenlijk zijn er inderdaad meerdere voorbeelden van. Ik denk het meest bekende en ook het meest recente voorbeeld eigenlijk. Dat is natuurlijk 1933 in de Verenigde Staten. Ja. By executive order.
Ja, precies.
Waarbij het goud moest worden ingeruild tegen een waarde van $20.67. En na een tijdje werd herwaardeerd naar $35.
Ja, dan baal je.
Ja, dan baal je als je het hebt ingeleverd.
Ja.
En dat is dus tegelijkertijd ook weer wat goud je biedt. Omdat goud geld is, omdat het houdbaar, tastbaar, deelbaar en duurzaam is, kun je bijvoorbeeld in zo'n periode ervoor kiezen om je goud hier in het kanaal te gooien.
Ja.
En te zeggen, ik heb geen goud. Uiteindelijk is goud enorm waardedicht. Dus een kilo goud, veel mensen denken bij een kilo goud, denken ze aan een melkpak. Nee, een kilo goud is, echt, het heeft minimale afmetingen.
Ja.
Want ja, en dat is ook waarom het zo waardevol is. Hè? Omdat het heel veel waarde in een heel klein pakketje vertegenwoordigt. Nou, dat kun je dus, en dat doen mensen al duizenden jaren. Je kunt het begraven, je kunt het verstoppen. Je kunt het met je meenemen, omdat je denkt, nou, ik voel me hier niet meer veilig. Hup, ik neem het mee. Mm-hmm. Dus er zijn allemaal mogelijkheden om dat te doen met goud. Nou, cryptocurrencies bieden daar natuurlijk ook nog een oplossing voor. Want je kunt je private key, indien nodig, in je hoofd bewaren,
ja.
Beschermen.
Absoluut.
En met miljoenen op een vliegtuig stappen zonder dat iemand ook maar iets van waarde op je persoon of in je bagage kan vinden.
Mm-hmm.
Dus maar er zijn inderdaad voorbeelden en de geschiedenis herhaalt zichzelf vaak.
Ja.
Er is ook een wet in Nederland, de noodwet financieel verkeer uit 1978.
Wat houdt dat in?
Ja, dat is dus een noodwet. En die stelt de overheid in staat om bij het uitroepen van een noodsituatie dingen in beslag te nemen. En dat kunnen ze dan, daar moeten ze dan wel noodgeld voor geven, zo wordt het in de wet genoemd.
Maar dat zou veel minder aantrekkelijk zijn dan dat.
Je kan er eigenlijk van uitgaan dat op het moment, en wat ik wel altijd vind is belangrijk om dat in een perspectief te zetten, want het gaat dus niet alleen maar om goud of alleen maar om zilver of cryptocurrencies. In eerste instantie denk ik dat bijvoorbeeld vastgoed daar interessant voor kan zijn.
Ja.
Omdat er een crisissituatie is waarbij er land nodig is. Dat land moet worden in beslag worden genomen. Er staan huizen op en dus krijgen mensen daarvoor noodgeld.
Ja.
Maar je kan er natuurlijk van uitgaan dat als er iets heel ergs gebeurt en de overheid zou zeggen, nou, wij nemen nu al het edelmetaal van onze inwoners in beslag. Nou, dat heel veel mensen zullen zeggen, ja, maar dat edelmetaal dat ik heb, dat lever ik niet in. Want ik krijg er noodgeld voor. En dat noodgeld, een dag nadat je het hebt gekregen, waarschijnlijk veel minder waard is dan het edelmetaal dat je daar, of de andere spullen die je daarvoor hebt ingeleverd.
Ja, precies. Dus dat kan best een situatie zijn waarin je dus zou denken dat je er prima van afkomt, maar dat in feite de inflatie misschien dusdanig hoog is dat dat toch niet het geval is achteraf terugkijkend naar dat scenario. Waar ik even eens benieuwd naar ben nog, Bart, want jij kijkt natuurlijk naar allerlei risico's, mogelijke risico's, zowel op financieel vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Nu zijn er behoorlijk wat mensen waar ik de afgelopen periode berichten van krijg, die zich zorgen maken over hetgeen wat er zich nu afspeelt. Die vragen naar juridicties waar je terecht kan. Hebben we het in de video met plan B over gehad. Welke landen zijn er interessant? Waar vindt straks de wederopbouw plaats? Vanuit een positief perspectief hebben we daarnaar gekeken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij daar jouw bijdrage aan kan leveren vanuit jouw achtergrond als veiligheidsexpert.
Ja, nou ja, dat ik denk dat, nou ja, laten we in ieder geval aangeven, Nederland is, denk ik, zeker als er iets heel ergs is gebeurd, dan breekt er denk ik in Nederland weer een hele mooie periode aan.
Ja.
Om maar meteen positief te beginnen. Want ja, je zou nu kunnen zeggen, nou, het wordt steeds minder leuk in Nederland. De tweedeling tussen rijk en arm wordt steeds groter. Alles wordt veel duurder. Maar de ondernemersgeest van Nederlanders, de mensen die in het prachtige land wonen en het land zelf natuurlijk, die zijn denk ik als geen ander, en er zijn ook hele mooie historische voorbeelden van, bekendste misschien wel de Gouden Eeuw, waarin we eigenlijk als heel klein landje een wereldrijk vormden.
Ja, een heel grote impact.
Nou, ik denk dat op het moment dat diezelfde ondernemersgeest weer de kans krijgt om te ontbloeien, nou, dan wil je heel graag in Nederland zijn.
Mm-hmm.
Maar het kan wel zijn dat er een periode komt waarbij je misschien liever niet in Nederland bent.
Ja.
Nou, dan, als ik dan even kijk naar wat wij bijvoorbeeld als oplossing bieden, is dat je je goud in een andere jurisdictie opslaat. En dan kijk ik vooral naar buiten de EU en dan specifiek Zwitserland. Mm-hmm. Waarom Zwitserland? Nou, Zwitserland heeft een hele gedecentraliseerde vorm van overheidsbesturen. Nou, decentralisatie, het spreiden van de besluitvorming, Bitcoin, dat komt denk ik allemaal mooi overeen.
Absoluut.
En dat zorgt er natuurlijk voor, en die reputatie is ook niet over een dag opgebouwd, maar over eeuwen, dat Zwitserland een ontzettend mooie plek is om in ieder geval, als het gaat om je financiële veiligheid, om daar naar te kijken. En naar dergelijke jurisdicties. En ja, als het dan gaat om wat moet je allemaal nog meer doen. Ja, kijk, financieel je voorbereiden is één aspect. En ik denk een niet te onderschat en heel belangrijk aspect. Maar je moet natuurlijk ook in een tijd waarin, nou, we nu weer zitten bijvoorbeeld, moet je ook heel erg jezelf mentaal voorbereiden. Ja. En ik denk ook dat je gewoon eigenlijk met gezond verstand en met iets wat onze grootouders deden, ook gewoon praktisch moet kijken naar, als morgen de supermarkt dicht is, heb ik dan nog wat te eten?
Ja.
En ja, dat zijn denk ik gewoon eigenlijk het laten, het opnieuw inschakelen van je gezond verstand om te zorgen, ja, dat je deed wat je grootouders ook deden.
Ja, want je wordt toch een beetje laks daarin. En je ziet natuurlijk ook problemen ontstaan bij de supply chains. Dat kan maar zo opnieuw gebeuren. We weten niet wat voor schok dit allemaal met zich mee gaat brengen. Dus juist dat eigenlijk, gebruik gewoon je gezonde verstand. En denk ook na over dat je mentaal sterk bent, dat je lichamelijk sterk bent. En dat je het een poosje vol kan houden op het moment dat de buurt super niet bezorgt.
Exact. Nou ja, goed, en luxe en gemak went heel snel.
Ja.
Maar we zagen het vorig jaar dat mensen aan het echt gewoon letterlijk aan het vechten waren om een rol toiletpapier.
Ja,
ja, dat zijn wel de momenten waarop ik gelukkig naar een goed gevulde voorraadkast kan kijken.
Mm-hmm.
En kan zeggen van, nou, ik hoef de komende 2 weken helemaal niet naar de supermarkt.
Ja.
En tegen die tijd is het dan in ieder geval vaak weer opgelost. Nou, je kan daar heel ver in gaan. Maar ik denk dat in ieder geval het gezond verstand, als je dat gewoon weer even inschakelt en dus verder kijkt dan inderdaad die ontzettend kwetsbare logistieke ketens, waarvan als er een van die schakels breekt, dat het wekenlang of maandenlang dat er problemen kunnen zijn.
Mm-hmm.
Nou, dat als je daarop voorbereid bent, dan ben je al een heel eind.
Ja, en dan kunnen we uiteindelijk weer met een fijne blik vooruit kijken naar de toekomst, waarin er weer groei is en nieuwe welvaart ontstaat.
Ja.
We zijn alweer bijna op locatie aangekomen, Bart. Maar we hebben één ding nog niet besproken. En dat is jouw boek die eraan zit te komen.
Ja, ja, ik ben inderdaad bezig met een boek. Ja. Waarin ik het natuurlijk ga hebben over goud. En waarin ik het vooral ook wil hebben over die hele belangrijke betekenis van goud in ons monetair systeem.
Mm-hmm.
En dat op het moment dat we de goudstandaard loslaten, en dat is ja wel wat zwaar, maar dat het altijd misgaat.
Ja.
En dat die goudstandaard er dus eigenlijk ook niet voor niets is.
Mm-hmm.
En de goudstandaard die hebben we met nou ja, kijkend naar waar het allemaal mis is gegaan, hebben we die uiteindelijk geïmplementeerd. En op een bepaald moment dachten, nou ja, vooral beleidsmakers die dachten, ja, maar die goudstandaard die bindt ons ook. En waar bindt die je dan aan? Aan bijvoorbeeld fiscale en financiële degelijkheid.
Ja.
Nou, op het moment dat je die loslaat, dan kun je een tijdje heel veel leuke dingen doen, maar het eindigt altijd in tragedie.
Mm-hmm.
En dan heb ik het niet over een land dat failliet gaat, maar dan heb ik het over oorlogen, dan heb ik het over momenten in de geschiedenis waarbij miljoenen mensen moesten sterven om een bepaald wereldbeeld en daaraan gekoppeld een bepaald financieel stelsel in stand te houden. En ja, dat wil je natuurlijk liever niet, maar het is, en je ziet dan ook vaak, dan leren we van die fouten.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd zie je na een tijdje dat dan die lessen, die wordt weer vergeten. En dan doen we weer wat al die keren al is geprobeerd, namelijk weer het loslaten van de
goudstandaard. De geschiedenis herhaalt zich.
En wat ik eigenlijk ook zie is goud als een soort ketting die ons bindt, maar ook een ketting die we nodig hebben om ambitie en corruptie te ketenen. Mm-hmm. Dus we hebben die ketting nodig. De geschiedenis laat zien dat we die ketting nodig hebben. En ik zou dus in ieder geval, ja, voor als er maar één lezer is die denkt, oké, ik zie deze boodschap en ik ga me om die reden ook voorbereiden op dat onvermijdelijke moment, ja, dan is mijn missie geslaagd.
Tof. En dus ja, dat ik is hoop het doel met het boek, om mensen wakker te schudden. Net als het doel met de content, de video's die jullie maken.
Exact.
Hartstikke gaaf. Nou Bart, ik wil je ongelooflijk bedanken. Ik hoop dat we alles besproken hebben wat jij had willen delen. Mocht er nog iets zijn dat je wil gaan delen, we hebben nog 2 minuten.
Oké, nou ja, goed. Allereerst hartstikke bedankt natuurlijk, Madelon, dat ik even bij jou in de auto mocht zitten.
Ja, ik vond het leuk.
Prachtige auto.
Dank je.
En nou, als mensen wat meer van ons willen zien, dan kunnen ze altijd even naar ons YouTube-kanaal kijken.
Absoluut. Hoe kunnen mensen jou het beste volgen, Bart?
En nou, op YouTube, het Gold Republic YouTube-kanaal.
Ja.
Daar delen we heel veel informatie, ook over onze producten en over onze, ja, wat wij doen. Het geallockeerd opslaan van fysiek edelmetaal, dat mensen overigens 100% juridisch ook bezitten, want bezit is belangrijk. En kunnen kopen via bijvoorbeeld onze app.
Want bij jullie dus geen zilver die 180 keer uitgeleend is?
Nee, echt elke gram, elke milligram is gedekt.
Heel belangrijk.
Geen derivaten. Echt met baarnummers krijgen mensen bij ons het juridisch bezit van het edelmetaal. Dat is te doen al via, via onze app en met een spaarplan bijvoorbeeld voor €50 per maand. Dus mensen kunnen heel laagdrempelig bij ons terecht. Ja, het volgen van onze content kan natuurlijk via het YouTube-kanaal, maar ook via onze Instagram-pagina.
Gaaf.
En we zitten verder eigenlijk overal.
Hartstikke tof. Ik ga hieronder een linkje neerzetten. Laat ook vooral even weten wat je van deze aflevering vond. Nogmaals, ongelooflijk bedankt, Bart. Ik heb er weer van genoten. Het is altijd leuk om met je te praten. En je komt vast weer een keertje bij ons terug. Voor nu, laat ons vooral weten door middel van een duimpje wat je van deze video vond. Doe dat ook even in de reacties. En vergeet niet om eventjes Bart's nieuwe boek te checken zodra die uit is. Ik wens je een hele fijne week en tot de volgende Madelon Navigeert. Dag!
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast leuk? Vergeet dan niet een review achter te laten op Apple Podcast. En deze podcast te volgen op Spotify of te delen. Zodat je geen enkele nieuwe podcast mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Als je meer wilt leren over deze onderwerpen, dan kun je me volgen op Instagram of op YouTube. Voor nu, veel liefs en tot de volgende Madelon Navigeert.